willen we ook even gelegenheid nemen om te bidden nog voor Paulien. Mag ik daar mijn hand op je schouder leggen? Dank u wel. Vader, Heer Jezus, Heilige Geest. Heilige Geest, u bent hier in ons midden. U bent degene die ons hart bewerkt, die ons hart kan openen. Om datgene te ontvangen wat u voor ons hebt weggelegd. We bidden u, Heer, en vragen u ook of Paulien daarbij ook een instrument mag zijn in uw hand. Vader in de hemel, dat er iets mag doorklinken van wie u bent, van uw vaderhart, uw macht, uw majesteit. In Jezus' naam. Amen.
Amen. Dankjewel. Deze week moest ik elke keer terugdenken aan 20 jaar geleden. 20 jaar geleden stond ik namelijk op het punt om een jaar lang naar Afrika te gaan. Naar Kenia om precies te zijn. En ik had daar vooral Kenianen om me heen uiteraard. En af en toe wat Nederlanders. En weinig leeftijdsgenoten. En dat miste ik soms. En op een dag hoorde ik dat er een leeftijdsgenoot van mij zou komen. Emmy genaamd. En overal om me heen in de stad keek ik dan of ik misschien een blanke zou zien van mijn leeftijd. Want dan wist ik, dit moet Emmy zijn. En op een dag zag ik inderdaad van een grote afstand een blanke leeftijdsgenoot van mij. Dus ik rende op haar af en toen zei ik, ben jij dan misschien Emmy? Ja, ben jij dan Paulien? Ja. En je snapt het al, we waren volledig aan elkaar overgeleverd. We hadden zeg maar geen keus om eventueel met elkaar bevriend te worden. En dat gebeurde. Daar maakten we ook allerlei grapjes over. Zo van, ach ja, we hebben ook geen keus. En nou ja. Laten wij dan maar met elkaar optrekken. Zij kwam uit Brabant, ik uit Woerden. En mensen in Kenia die maken allerlei grappen over verschillende stammen en zo. Dus wij zeiden dan ook maar zo van ja, wij zijn ook van een verschillende stam. Want in Nederland heb je rivieren en daaronder zijn ze heel gezellig en daarboven niet. Dat zei zij dan meestal. En voor de rest konden we het heel goed met elkaar vinden. Wat we vaak deden was bijvoorbeeld dat we naar een wildpark gingen. Of we huurden een motor. Niet dat we daarop konden rijden, maar we deden het toch. Ik nam wat motorrijlessen. Ik haalde bijvoorbeeld mijn motorrijbewijs trouwens met 1 rondje om het politiebureau. Ja, gelukkig geldt het hier in Nederland niet, want ik zou natuurlijk meteen voor brokken zorgen. Maar dan gingen we bijvoorbeeld met zo'n motor door een wildpark rijden. En wij presteerden het gerust om 3 keer op een dag een lekke band te hebben. Zo, precies. Soms werd dat meteen opgelost als we op de weg reden. Dan was er altijd wel een of ander busje en die laadde dan die motor achterin. En die bracht ons wel weer ergens naartoe. Maar die ene keer toen wij in dat wildpark liepen, ja, toen werd het natuurlijk wat ingewikkelder. Dus we overlegden wat en uiteindelijk bedachten we, nou weet je wat. Zij zei, ik rijd dan wel op die motor stapvoets met die lekke band naar de ingang. En jij moet vooral niet met je volle gewicht achterop gaan zitten, want dat is natuurlijk niet goed voor die band. Dus ga jij dan maar lopen. Of zullen we het andersom doen? Nee, dat is goed. Dus ik liep daar in dat wildpark, vrolijk opwekkingsliederen zingend. Misschien was het ook wel van angst. Dat laat ik even in het midden. En uiteindelijk bereikte ik daar weer die ingang of de uitgang. En toen zag ik daar een bordje staan. Let op, hyena's. Nou heb ik vorige week de film The Lion King gezien. Echt een aanrader trouwens. En dan zie je die hyena's na, dat je echt denkt, verschrikkelijk. Nou, zulke soort dingen maakte ik mee met Emmy. Maar het was niet alleen zo dat zij van onder die rivier kwam en ik erboven. Maar we hadden iets anders wat heel erg verschilde. Ik geloofde namelijk en zij niet. En je moet even weten dat ik naar Kenia was gegaan om ja, te proeven van de zending. En ik dacht, misschien word ik wel geroepen. Maar ik had eigenlijk nog nooit iemand van dichtbij gezien die niet geloofde. In ieder geval niets van zo dichtbij als Emmy. Dus ik vond dat best wel lastig. En elk moment greep ik aan om iets aan Emmy te vertellen van wat het geloof inhield. En ik vroeg, joh, heb je misschien niet zin om een keer een Afrikaanse kerkdienst mee te maken? Nou, Emmy had toch niks te doen, dus die dacht, nou, vooruit. Dus ze ging mee. En ik dacht dan, nou, volgens mij komt ze bijna tot geloof. En dan zei ik, joh, weet je, ik weet nog wel iets. Ga een keer met mij mee naar een bijbelstudiegroepje. En dat deed ze. En elke keer als het ook maar mogelijk was, dan nodigde ik haar uit om mee te gaan. Toen waren we weer terug in Nederland. En vrij snel nadat ik terugkwam uit Kenia, ging ik voor de allereerste keer in mijn leven preken. En toen dacht ik, oh, dat is ook wel weer een mooi moment om Emmy mee te vragen. Dus ik vroeg aan Emmy, joh, ik ga voor het eerst preken. Ga je mee? Ja hoor, zei Emmy, ik ga met je mee. En elke keer door de jaren heen vroeg ik, ga je mee? En toen een jaar of 10 geleden, denk ik, toen startten wij in Woerden de gebedswinkel. Misschien heb je er wel eens van gehoord. En dat was dan een plek waar mensen konden komen voor gratis koffie en thee. Maar ook een gebedje konden scoren, zoals mensen dat dan zeiden. En weer vroeg ik, joh, Emmy, dit is iets waar ik zo enthousiast over ben. Kom je kijken. En daar stonden we met ons bakje koffie of thee. En toen zei Emmy de woorden die ik de vorige keer hier ook al vertelde. Van, joh, ik vind je wel wat milder geworden de afgelopen jaren. Want aan het begin had ik altijd het idee dat je maar mij wilde uitnodigen omdat ik anders naar de hel zou gaan. Ik weet niet of je het nog kunt herinneren. Ik ben pas geweest, dat gevoel heb ik. Net voor de zomervakantie. En toen vertelde ik dat verhaal hier over Emmy. En het kwam eigenlijk een beetje spontaan bovenborrelen. En dat ik dacht van, hoe ging dat ook alweer? En toen heb ik nog eens contact met Emmy gehad. Zo van, joh, vind je het goed dat ik dat verhaal eigenlijk vertel? En vind je het ook nog goed dat ik je naam erbij vertel? Nou, dat was allemaal oké. Gelukkig maar. Maar ik heb daar nog eens over na zitten denken. Van, klopte dat eigenlijk? En dat ik na afloop dacht, Emmy had gelijk. Ik nodigde haar uit vanuit angst dat ik dacht, ik ben de enige christen die Emmy kent. Dus alles hangt van mij af en ik wil niet straks voor God verschijnen en dat God tegen mij zegt, Paulien, we moeten het nog even hebben over Emmy. Dus alles in mij dacht, ik moet haar uit die hel zien te redden. Niet echt de allerbeste motivatie, denk ik, om mensen uit te nodigen. En in deze weken ben ik daar ook steeds weer mee bezig, want over een paar weken dan doen wij in Woerden mee met de kerkproeverij. En hier doen jullie ook mee, heb ik begrepen. En ik mag dan zelf ook preken, dus je snapt dat ik al mijn gemeenteleden natuurlijk oproep van neem iedereen mee die niet zoveel met geloof heeft. Neem iedereen mee die iets van de kerk wilt laten proeven. En ja, daar heb je lef voor nodig, maar doe dat vooral. Dan denk ik, ja, maar waarom eigenlijk? En daar gaat het vandaag over, van waarom zou je iemand uitnodigen naar die kerkproeverij? En natuurlijk gaat het niet alleen daarover, hè? Want wat maakt het eigenlijk uit of je iemand meeneemt naar die kerkproeverij of naar iets anders. Of gewoon bij jou aan tafel uitnodigt en misschien ontstaat er wel een gesprek over God. Dus zie uitnodigen als iets heel ruims, misschien naar die kerkproeverij, misschien naar iets anders. Maar om iets te proeven van de kerk, maar er zit natuurlijk iets achter, dat je uiteindelijk wilt dat ze iets proeven van Gods goedheid. En waarom zou je mensen uitnodigen? Nou, daar gaat een verhaal over in de Bijbel, een gelijkenis van Jezus zelf. En die staat in Lucas 14. En voor de kinderen, als je denkt zo van, oké, waarom zouden we mensen uitnodigen? Want ik zag dat net bij, hoe heet het ook alweer, Berea Kids. Er stond ook, neem je vriendjes en vriendinnetjes mee. Nou, waarom zou je dat doen? Ik heb net het voorbeeld gegeven waarom je dat beter niet kunt doen. Even voor jullie de korte versie. Waarom zou je vriendjes en vriendinnetjes uitnodigen? Nou, omdat je een beetje op God mag lijken. En God die nodigt mensen uit. Dus dat is even de korte versie van de preek. Mijn moeder vroeg dan wel eens na afloop van, waar ging het over? En dan dacht ik, oh Grut, weet ik veel. En dan vroeg ze nog een keer, waar ging het over? En dan zei ik, over Jezus. En dat klopte dan altijd wel. Dus als je moeder vraagt, waar ging het over? Kun je zeggen over Jezus. Maar je kunt ook zeggen, nou, dat God mensen uitnodigt. En daar gaat een verhaal over uit Lucas 14. En ik zou eigenlijk wel wat hulp kunnen gebruiken van een paar kinderen. Zijn er 3 kinderen die heel kort mij willen helpen met een stukje voorlezen uit het Bijbelgedeelte? Het zijn 1 of 2 zinnetjes. Wie? Komt u maar. Kom jij maar. Wordt een lange dienst, mensen. Is er iemand? Dan ga ik alvast een beetje vertellen hoe het gaat. Er is een gelijkenis, dus een verhaal dat de Heer Jezus vertelt. En dan zijn er 3 mensen die zeggen iets. Het is maar vrij kort. Ik zal het even laten zien. Dan weet je dat je niet zometeen gebombardeerd wordt met iets heel groots. Het gaat om dit voorlezen. Of dit. Of die. Nou, enthousiaste club. Zijn er volwassenen die zich kind voelen? Dat kan natuurlijk ook. Ja? Tof. Hey, komen jullie even naar voren? Super. Woe! Ja, er mag best even voor geklapt worden. Leuk. Hoi, ik ben Paulien. Hoe heet jij?
Niobe.
Ik hoop het te onthouden. Eens even kijken. Dan is die voor jou. En jij heet?
Jasper.
Dan is die voor jou. En meneer. Voelt u zich ook kind? Ja? Ik zag het. Weet je, soms zie je dat, hè, dat iemand gewoon... Iemand durft dan niet, maar met heel zijn wezen straalt hij uit. Oh, ik zou zo graag hiervoor gevraagd worden.
Ja. Hoi, John.
John. Dag, John. Past wel bij jou, hè?
Ja,
mag ik jou zeggen?
Ja, je mag jij zeggen.
Ja? Ik loop even deze kant op, want daar ligt Lucas 14. Nou, het wordt vanzelf duidelijk wanneer je aan de beurt bent. Lucas 14 en dan vanaf vers 16. Jezus vervolgde, iemand wilde een groot feestmaal geven en nodigde tal van gasten uit. Toen het tijd was voor het feestmaal, stuurde hij zijn dienaar naar de genodigden om tegen hen te zeggen, kom, want alles is klaar. Maar één voor één begonnen ze zich te verontschuldigen. De eerste zei,
ik heb net een akker gekocht die ik beslist moet gaan bekijken. Tot mijn spijt kan ik de uitnodiging niet aannemen.
En een ander zei,
ik heb 5 span ossen gekocht en ik ga ze keuren. Tot mijn spijt kan ik de uitnodiging niet aannemen.
En de derde zei,
ik ben pas getrouwd en daarom kan ik niet komen. Bijna 40 jaar, maar daar hebben we het niet over. Nee.
Gefeliciteerd, alvast. Toen die dienaar teruggekomen was, bracht hij zijn heer verslag uit. De heer des huizes ontstak in woede en zei tegen zijn dienaar, ga vlug de stad in en breng uit de straten en stegen de armen en kreupelen en blinden en verlamden hierheen. Toen de dienaar hem kwam melden, ja heer, wat u hebt opgedragen is gebeurd en nog is er plaats, zei de heer tegen hem. Ga naar de wegen en de akkers buiten de stad en nodig iedereen met klem uit, want mijn huis moet vol zijn. Ik zeg jullie, niemand van degenen die eerst uitgenodigd waren, zal van mijn feestmaal proeven. En tot zover. Bedankt dat jullie even weer kind wilden zijn. Ja, zal ik ze overnemen? Dankjewel. Ja. Voor de kinderen in de zaal gaf helemaal niks. Zij hebben het gewoon wel weer overgenomen. Maar moet je je even voorstellen. Ik weet niet of je het verhaal een beetje kon volgen. Maar er is dus een feest. En er is iemand en die heeft uitnodigingen verstuurd. Zo van, joh, er komt een feest. En als het zover is, kom je dan? En dan hebben die mensen gezegd, ja, als het zover is, dan kom ik. En dan op de dag dat alles klaar is, dan gaat die persoon zeggen van, nou, alles is klaar. En het eten staat klaar, het barbecue is geregeld en zo. En dan komen dus 3 mensen met smoesjes. Moet je je voorstellen, ben jij jarig? En dan heb je van tevoren al gezegd, nou, ik ga een keer mijn feestje vieren. En dan is het zover en dan zegt iemand, ja, sorry, ik kan niet, want ik heb een nieuwe fiets gekocht en die moet ik even uitproberen. Dat je denkt, nou ja zeg, is jouw fiets nou echt leuker dan mijn feestje? Stom. Wat wou jij zeggen? Ja, dat vind ik nog eens slim. Ik herhaal het even. Dan neem je fiets mee naar het feestje en dan probeer je hem uit. Dus het is gewoon stomme rotsmoes. Ja. En Niobe, dat van jou is net zo'n stomme rotsmoes. Zo, het is die met die gele broek. Ik snap dat er nazorg nodig is. Ja. Soms wordt dat veroorzaakt door externe sprekers. Oh, hij zit heel hard te knikken. Niobe, we kunnen straks gewoon een bak koffie doen hoor. Ja. Maar weet je, dat jij die akker hebt gekocht. Alsof je 's avonds dat gaat bekijken in het donker. En alsof je die niet eerst bekeken hebt. Je koopt toch ook geen fiets zonder eerst even een proefritje te maken. Jasper. Dus voor jou hetzelfde. 5 span ossen, die heb je ook eerst heus wel uitgeprobeerd. En dan, meneer John, je bent pas getrouwd. Ja, ik zie het aan je. Je zit midden in de witbroodsweken. Zit jij nou zo onder de plak van je vrouw, joh?
Was al heel snel.
Ja, was al heel snel. was al heel snel duidelijk, zegt zijn vrouw. Ik zal nu niet zeggen dat dat er dan ook vanaf straalt. Want dan heb jij ook weer nazorg nodig. Maar weet je, John, blijf even opletten. Bij zo'n feestje kun je toch je vrouw meenemen? Of je kunt toch één avond zeggen, joh schat, ik heb even wat anders. Dus het zijn allemaal stomme smoesjes. En waarom vertelt Jezus dit verhaal? Kijk, nu lachen we erom. Maar het is natuurlijk ook best wel confronterend om gewoon te horen te krijgen van, ja, die mensen met die stomme rotsmoesjes, zo zit jij eigenlijk ook in elkaar. Want dat is waarom Jezus eigenlijk het verhaal vertelde. Hij was uitgenodigd bij een vooraanstaande fariseer, staat er aan het begin van het hoofdstuk. En daar vertelt hij dan allerlei verhalen, daar zijn ze in gesprek. En daar zegt Jezus ook zo van, ja weet je, als je mensen uitnodigt op het eten, kun je wel je vrienden uitnodigen. Maar eigenlijk zit daar altijd zelfbelang bij. Want dan kook jij voor die vrienden en dan ga je ervan uit dat zij jou een andere keer uitnodigen. Maar nodig nou eens mensen uit die niet in de gelegenheid zijn om jou weer uit te nodigen. Want weet je, soms hè, zijn jullie gewoon zelf ingenomen en zelfgericht en ego. Stelletje ego-trippers, dat zijn jullie. Zelf ingenomen. En sommige uitleggers die zeggen zelfs dat Jezus daarom iemand genas met een waterhoofd. Dat staat ook in dat hoofdstuk. Huh? Wat is een waterhoofd? Wel goed dat jij gewoon reageert. Als je het niet snapt, dat je denkt, ik zeg gewoon, huh? Ja? Laten we dat met z'n allen afspreken. Als je iets niet snapt, ja, doen we even met z'n allen. Doe je in één keer? Huh? Ja. Word dan. Nou, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Ja. Goed. Maar dit is wel mooi, worden als een kind. Een waterhoofd, ik zal het even uitleggen. Soms zie je het nog. Ik had bijvoorbeeld vroeger bij mij in de buurt iemand die had een heel groot hoofd. En daar heb je dan een drain voor, zodat dat water eruit gaat. Toen had je dat niet. En Jezus die genas iemand met een waterhoofd. En sommige uitleggers zeggen dus, alsof Jezus duidelijk wilde maken, weet je, jullie zijn eigenlijk net zo opgeblazen als die persoon met dat waterhoofd. En daar moet je van verlost worden, daar moet je van genezen worden. En zo zit dat door het hele verhaal heen, door dat hele hoofdstuk heen. En in dit verhaal ook dat Jezus zegt, stelletje egoïstische, arrogante huichelaars. Jullie zijn dan wel fariseer, maar je bent zo met je eigen ding bezig. Met je eigen akker, met je eigen vrouw, met je nieuwe dingetje. Met wat jij net in huis hebt. Je bent er zo door geobsedeerd. Je bent er zo door in beslag genomen. Je vindt het zo belangrijk. Je kunt nergens anders meer aan denken. En weet je, dat is zo jammer. Want daardoor mis je iets heel belangrijks. Daardoor mis je een groot feest. Jezus heeft namelijk een verhaal te vertellen over smoesjes, waardoor je niet toekomt aan dat waar je voor uitgenodigd bent. Jezus nodigt mensen namelijk uit voor een feestmaal. Dat staat in dat verhaal. Of de Heer nodigt uit voor een feestmaal. Nou, wie is die Heer? Dat is de Heere God. En als het dan zover is, dan stuurt hij zijn slaaf. Je zou kunnen denken aan de Heer Jezus of de Heilige Geest. En dan zeggen mensen, nou, nee, ik ben met mijn eigen ding bezig en daar heb ik wel genoeg aan. En wat gebeurt er dan? Jij denkt ook, hè, zo van, ja, stom rotsmoesje met die fiets, weet je, je kunt heus wel op de fiets naar mijn feestje. Misschien word je er boos over, misschien ook wel verdrietig of teleurgesteld. En dat gebeurt hier ook met die Heer. Die ontsteekt in woede. Hij wordt woest, hij wordt woedend. En vind je het gek, hij is in zijn eer aangetast, hij is beledigd. En wat doet die Heer vervolgens? Dan denkt hij, nou, dan gaat plan B in werking. En plan B is, dan nodig ik wel anderen uit. Namelijk armen. En mensen die blind zijn. En mensen die niet kunnen lopen. En daarmee vertelt Jezus in dit verhaal iets revolutionairs. Dat hij mensen op de voorgrond zet, die eigenlijk zeg maar aan de rand van de samenleving zitten. De misfits. Als je in het Oude Testament zou lezen, dan zie je dat sommige mensen niet de tempel binnen mochten, omdat ze verminkt waren en Dat betekende eigenlijk zo van, ja, dan was je niet heilig genoeg. En hier zegt Jezus, die armen, die blinden, die verminkten, die mensen die niet kunnen lopen, die staan juist vooraan. Die zijn superbelangrijk. En die moeten dan met klem uitgenodigd worden. En waarom met klem? Omdat ze in eerste instantie natuurlijk denken, huh? Huh? Ik? Waarom mag ik nou op dit feestje komen? Dat snap ik niet. En daarom moeten ze met klem uitgenodigd worden. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, krijgen we een spiegel voorgehouden, dat wij misschien soms ook wel iemand zijn met rotsmoesjes. Dat we bezig zijn met onze eigen dingen. En daardoor niet toekomen aan het feest wat de Heer ons wil geven. Namelijk de vreugde die Hij voor ons in petto heeft. Dat zien we door de hele Bijbel heen. Dat elke keer dingen worden vergeleken met een feest. Als je het leuk vindt om na te zoeken, Jesaja 25 bijvoorbeeld, lijkt heel erg op Lucas 14. Maar ook Openbaring 19, waar het gaat over de bruiloft van het lam. Het loopt allemaal uit op één groot feestmaal. Of het verhaal van de verloren zoon, waar gaat het over? Over een feest. Gelijkenis van de talenten. Wat krijgt die man te horen met 2 of 5 talent? Hé, je hebt het goed gedaan. Wees welkom bij het feestmaal van je Heer. Mijn versie voor Emmy, dat ze in de hel zou komen. Ik weet niet of ik het gezegd heb, hè? Het zou maar zo kunnen, hoor. Die versie van het evangelie is wel waar. Alleen super eenzijdig. En over het algemeen trek je daar nou niet mensen mee. Jezus laat hier bijna een ander eenzijdig verhaal zien. Namelijk, er is een uitnodigende God. En die God, die nodigt jou uit met klem. Waarom? Omdat hij met zijn armen wijd open staat en niks liever wil dan jou omarmen en met jou wil eten. Als teken van verbondenheid, als teken van feest, als teken van vreugde, als teken van warmte. Gisteravond was ik op een feestje van een vriendin die 50 werd. En daar wordt natuurlijk gegeten en gedronken. Een feestje, daar word je blij van. En zo geeft Jezus ook aan, als je bij mij hoort, dan wil ik jou vreugde geven. En dan ben je wel heel dom als je daar dat aan je voorbij laat gaan. Alsof hij ons ook even die spiegel voorhoudt. Zo van, joh, ben je misschien ook een beetje met andere dingen bezig in plaats van mijn vreugde? Of herken je je misschien in die blinde? Ben je je zicht op mij kwijt? Nou, dan is er goed nieuws. Dan nodig ik je vandaag met klem opnieuw uit. Kom dan alsjeblieft bij mij. Ik wil je alle vreugde geven. Hoe mooi is dit evangelie? Niet alleen het evangelie zo van, ja, er is een kloof en tussen God en jou en dan komt er een kruis tussen. Het is allemaal waar. Maar dit is even de andere kant van het plaatje. Er is een God die jou alle vreugde wil geven van de wereld. Een vreugde die de wereld overigens niet geeft. Een vreugde die te maken heeft met de aanwezigheid van God in je leven. Want daar hebben we het over. En dat is wat ik van zoveel mensen hoor, ook als de omstandigheden zijn die helemaal niet zorgen voor vreugde. Ik moet even denken aan een vrouw, laat ik haar Willy noemen. Die is een jaar of 55 en zit al jaren in een rolstoel, kan wel wat stappen lopen. En soms ga ik bij haar langs en dan moet ik dat al weken van tevoren aangeven, want die dag ervoor, dan doet ze niks om een beetje energie te sparen om de volgende dag een uur met mij te kunnen kletsen. En de dag erna moet ze weer niks plannen, want dan moet ze bijkomen. En ik zit daar dan en dan vraagt ze, hoe gaat het met je? En waar ben je allemaal mee bezig? En dan zeg ik, maar ja, gaat lekker. Gaat goed. En dan zegt ze, maar vertel me, waar ben je mee bezig? En dan vind ik dat te gênant om te vertellen. Want dan denk ik, ja, ik ben met allemaal mooie dingen bezig. Maar jouw wereld is wel heel klein. En dan zegt ze, nee, vertel het nou, want mijn wereld is heel klein. Maar dan kan ik een beetje door jouw ogen kijken wat er gebeurt. En dan vraag ik daarna aan haar heel eerlijk, joh, maar hoe is het nou eigenlijk met jou? Want hoe ga je daar nou allemaal mee om? En dan zegt ze, nou, mijn wereld is heel klein, om precies te zijn, 1 bij 2. Dat is haar bed. Mijn wereld is wel heel klein, maar mijn wereld is wel heel hoog. Want ik kan voortdurend in gesprek met God en die geeft mij vreugde. Ja, en dan weet ik niks meer uit te brengen. Ik denk, oh, hoe mooi dat je dwars door alles, als het leven zeer doet en als het leven pijn doet en als het leven niet gaat zoals je zou willen, dat je dan toch zegt van ja, maar God geeft mij de vreugde dwars door alles heen. En dat is een voorproefje van wat komen gaat. Want als Jezus terugkomt, worden alle tranen van onze ogen gewist en dan is het pas echt feest dat we in zijn aanwezigheid mogen zijn. En feest mogen vieren om wie hij is. Af en toe hebben we daar zo'n voorproefje van. Zometeen ook, als we het avondmaal vieren. En misschien denk je niet meteen aan het feestmaal bij een avondmaal. Ik zelf eigenlijk ook niet. Zeker de eerste jaren dat ik avondmaal vierde, dan dacht ik altijd van, nou, ik moet niet al te vrolijk kijken, want ik moet vooral nu bezig zijn met mijn eigen zonde. Dat ik daarvan verlost ben en dat Jezus daarvoor gestorven is. En dat is ook allemaal waar, hè? Maar ook aan het avondmaal zitten weer verschillende facetten. En inmiddels zie ik het avondmaal ook wel als een feestmaal. Op grond van Exodus 12, waar het gaat over de uittocht, maar wat ook wel een vooruitwijzing is naar het avondmaal. In Exodus 12 vers 14 staat: die dag moet voortaan een gedenkdag zijn die je moet vieren als een feest ter ere van de Heer. En dit voorschrift blijft voor altijd van kracht. Alle komende generaties moeten die dag vieren. Dus we mogen iets, oh ja, zeg maar, proeven. En ook zo meteen tijdens dat avondmaal van een feestmaal. En als je denkt, ja, die Willy, die heeft dat dus, terwijl ze op dat bed ligt van, of ik zeg net 1 bij 2. Klopt dat eigenlijk wel? Van breed bed, of niet? Nou ja, goed, doet er ook niet toe. Haar wereldje is in ieder geval heel klein op dat bed. En toch ervaart ze iets van die vreugde. Het kan ook zijn dat je zegt, ja, maar ik ervaar die vreugde helemaal niet. En wat dan? Eerder preekte ik een keer hier over Galaten 5, over de vrucht van de geest. Ik weet niet of je dat nog kunt herinneren. Sommigen kwamen zo'n boekenleggertje ophalen, daar stonden ze allemaal op. En daar stond op, vrucht van de geest is liefde, blijdschap. En dan komen er nog 7, die laat ik nu even zitten. Blijdschap, het is een vrucht van de geest. Dus als je het niet hebt, dan is het belangrijk om maar te vragen, ja, Heilige Geest, blijkbaar bent u een God die mensen uitnodigt om uw vreugde te ervaren. Nou, ik ervaar hem nauwelijks. Maar als het dan uw vrucht is, wilt u hem dan alstublieft geven? Of lees Johannes 15. Of, nou, kan ik wel even doen. Johannes 15, waarin het ook gaat over die vrucht. Johannes 15, vers 11 staat dan: dit zeg ik tegen jullie, om je mijn vreugde te geven. En dan zal je vreugde volkomen zijn. En als je de rest zou lezen van Johannes 15, gaat het ook allemaal over een God die uitnodigt. Waarin hij zegt, blijf in mij. Blijf in mijn woord. Blijf in mijn liefde. We hebben een uitnodigende God. En daarom mag je mensen uitnodigen om daar 29 september iets van te proeven. Of naar iets anders. Dan hoop ik natuurlijk dat je wel een beetje enthousiast bent over deze club. Zeg niks over deze club, want in mijn gemeente was er een 20er en die zei na afloop, ja, ik ga echt niemand uitnodigen. Ik vind het zo saai bij ons. Ik dacht, nou, lekker dan. Het is wel eerlijk. Maar als je nou enthousiast bent over deze gemeente, waarom zou je niet 29 september iemand mee uitnodigen? En waarom? Omdat we een God hebben die uitnodigt en jij mag een beetje op hem lijken. Je loopt een risico. In de aanloop naar 29 september nodig ik ook wat mensen uit. Nou, ik appte bijvoorbeeld iemand waarvan ik dacht, jou gun ik nou echt die vreugde van de Heer en volgens mij heb je hem keihard nodig. Dus ik appte haar en na een uur kreeg ik een berichtje terug. Daar heb ik geen behoefte aan. Ik dacht, oh, nou, dat is duidelijk. Dan gaat ook plan B voor mij in werking. Nou, dan nodig ik toch iemand anders uit. Vervolgens zijn er een paar mensen die komen. Nou, wat vind ik daarvan? Leuk, maar ook super spannend. Dat ik denk, oh help, komen ze naar een preek van mij luisteren. Het is spannend om mensen uit te nodigen. Maar misschien ben je wel zo vol van die vreugde van de Heer, dat je denkt, dat gun ik aan anderen. En daarom wil ik anderen ook uitnodigen. Omdat je bruist van zijn liefde. Ik denk dat het een half jaar geleden was, dat iemand voor mij bad. En die vroeg, mag ik je hand op je schouder leggen? Dat mocht. En die persoon die bad en zei: God, wilt u Paulien laten bubbelen van uw liefde? Ik dacht, oh, dat gebed hou ik erin. Laat mij bubbelen van uw liefde. En soms bid ik het zelf ook nog wel eens. En zo bid ik vanmorgen ook dat we allemaal zullen bubbelen van Gods liefde, van zijn vreugde. En dat we, dat we bijna niet kunnen wachten om iemand uit te nodigen. Wie weet trouwens al, maar ik ga heus ook wel iemand uitnodigen hoor. Laat eens even zien. Ja, wie ga jij uitnodigen? En wie is dat? Je neefje. Leuk. Oké. Hey, en ga je ook kinderen uitnodigen die niet zo vaak naar de kerk gaan? Ja? Oké, ik zeg het even, want niet iedereen heeft het kunnen horen, denk ik. Ja? Hij zegt, eigenlijk ken ik helemaal niet zo heel veel kinderen die niet geloven. En toen kwam hij op eentje, dat hij zei, nou, die zou ik wel uit kunnen nodigen. En ik vind dat wel super stoer dat jij dat even zegt. Want als ik aan al die volwassenen zou vragen, zijn er misschien ook wel volwassenen die zeggen, ik ken eigenlijk helemaal niet zo heel veel mensen die niet geloven. Of ik ken ze wel, maar ik praat er eigenlijk nooit mee. Stel je voor dat ik denk, ja, ik zou al mijn buren wel kunnen uitnodigen. Dat ik eerst denk, oh ja, hoe heten mijn buren eigenlijk? Het is wel een beetje knullig om eerst te vragen, ja, hoe heet je? En dan opeens zo van, ja, ga je met me mee naar de kerk? Dus het is handig als je eerst wat contact hebt met mensen. En dat je dan eens kijkt, zou ik ze kunnen uitnodigen? Dus de vraag van morgen is, wie zou je kunnen uitnodigen die je iets gunt van die liefde? Hé, ik kijk jou wel van, ik heb helemaal geen rekening met de tijd gehouden. Hoeveel tijd heb ik nog? Ben ik er al overheen? Oh, nou dan gaan we bidden mensen. Dan geef ik je deze vraag mee voor bij de koffie. Om eens met elkaar over te hebben. Wie nodig jij uit? Nodig je überhaupt iemand uit? Waarom wel of waarom niet? En hoe doe jij dat dan? Ja? En de volgende vraag misschien wel. En wat motiveert jou? Is dat inderdaad die vreugde? Of wat is het bij jou waarom jij wel of niet iemand uitnodigt? Nou, mooie gesprekken voor bij de koffie, denk ik. En dan lijkt het me goed om daar ook voor te bidden. Dus ik zal bidden en als het aanbiddingsteam tijdens het bidden alvast wat wil spelen, dan is dat prima. Laten we stil zijn. Heer Jezus, dank u wel voor wie u bent. En dat u zulke mooie verhalen vertelde. Bijna grappige verhalen. Maar ook een verhaal waarin u een heel confronterende spiegel voorhield aan mensen. En dat doet u eigenlijk vanmorgen opnieuw. Dat u allerlei vragen aan ons stelt. Van, hey, ben je nog wel bezig met mijn vreugde? Ga je nog wel in op mijn uitnodiging? Ben je nog een beetje enthousiast over mij? Klopt je beeld nog wel wat je van mij hebt? Heer, we danken u voor die confrontatie en we bidden dat u ons daardoor in actie zet. Heer, we willen graag bewogen zijn en we willen graag die vreugde ervaren. Heer, laat ons allemaal, niemand uitgezonderd. Of we nou 40 jaar getrouwd zijn of hier op de voorste rij zitten en misschien een jaar of 8 zijn. Heer, wie we ook zijn, laat ons alstublieft allemaal borrelen, bubbelen, bruisen van uw liefde. Zodat we er zin in krijgen om anderen daar iets van te gunnen. Heer, zo bidden we dat we worden vervuld van uw geest, worden vervuld van uw vreugde. En dat we ook vervuld worden met lef. Want het is ook best eng om mensen aan te spreken en om uit te nodigen. Heer, we bidden u daarom voor uw vreugde, voor uw lef, voor uw kracht. En laat ons iets proeven, elke dag opnieuw, van uw goedheid. Ook vandaag. Amen.
Het avondmaal vieren en ter voorbereiding daarvan willen we eigenlijk een lied zingen. Onze God roept ons aan tafel.